je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Vandaag is de gast Jan-Pieter Kroon. Volgens Mikan, een collega hier op kantoor, een interessante gast. Met zijn bedrijf is hij samen met zijn team digital business partner voor verschillende mooie opdrachtgevers. Jan-Pieter, of mag ik JP zeggen? Zou jij jezelf kort voor willen stellen?
Uiteraard mag je JP zeggen, doen de meeste mensen. Ik ben Jan-Pieter Kroon. Ik ben 48 jaar. Ik woon in Den Bosch met mijn vrouw en drie opgroeiende kinderen. En dat doe ik al 15 jaar woon ik al in Den Bosch. En in zo'n 12 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Met
Van Denk Bruin. Ja. Ja. En hoe is dat ontstaan?
Nou, ik werkte in eerste instantie bij een aantal grote bedrijven en bij bureaus gewerkt. En ik wilde gewoon voor mezelf beginnen. En op een gegeven moment met een compagnon. Ik kwam gewoon als ZZP'er te werk. Toen raakte ik in gesprek met iemand om te kijken hoe we er vanaf konden dat je niet alleen maar uren maakt. Maar dat je ook iets kan opbouwen. Iets wat kan groeien, wat groter wordt dan jezelf. En toen zijn we begonnen met Van Denk Bruin.
En want jullie hebben één hele grote klant. Onder andere één hele grote klant. Dat is ja. Heijmans.
Ja.
En hoe ziet die samenwerking eruit?
Nou, toen we begonnen zijn, als ik een heel klein stapje terug ga. Mm-hmm. Wij zijn begonnen in de energiemarkt. Hè. Met toenmalige compagnon hadden we bedacht dat we een prijsvergelijker wilden maken voor energie. Omdat ik zat als ZZP'er bij Essent. Alle energiemaatschappijen hebben het vrij moeilijk met overstappers. Want overstappers die kosten alleen maar geld. En dat is een hele grote groep mensen, dus dan moet je daar dan mee. En ik dacht van, nou, dat is een mooie aanleiding. Als ik dat zo'n ding kan maken, dan kan ik hem in de markt zetten. Er is heel veel behoefte aan. En mocht het nou heel moeilijk zijn of niet lukken, dan heb ik in ieder geval een connectie met een energieleverancier. Wie weet kan ik het dan daarmee groot maken. Want dat is ook, alleen kan je maar heel beperkt dingen doen. Je kan wel iets maken, maar misschien heb je te weinig geld. Op die manier kijken naar de markt vond ik wel interessant. Daar zijn we mee begonnen. Toen hebben we dat ding heel snel in die samenwerking ook weer kunnen verkopen aan Essent. Een prima deal. En zij zijn daar toen mee opgehouden. Dat vonden we heel onverstandig van ze. Maar er had heel veel techniek in die het mogelijk maakte om vast te leggen wie is nou een vergelijker als persoon. Want eigenlijk wil je die groepen uit kunnen sluiten. Dus we waren heel veel bezig met data. En daar kwam op een gegeven moment via een goede vriend van me naar voren dat Heijmans het idee had van ja, we hebben ook data en daar moeten we wat mee en kunnen daar niet een bedrijf om beginnen. En ik had natuurlijk net, dat was in 2016, dat avontuur met Essent afgesloten. Dus toen kwam eigenlijk precies het goede moment. En dat is dus, laten we zeggen, 5 jaar geleden ongeveer. In april is, ja, trouwens, 1 april is het echt begonnen ook. Dus binnenkort in Lustrum, denk ik dan. En dat is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan.
Want wat zijn precies alle activiteiten en voor hoeveel procent van jullie klantenbestand bestaat uit Heijmans?
Ze hebben eigenlijk een heel abstracte vraag gesteld aan ons. Is van, we verkopen huizen. Dan leg je alle die mensen die een huis kopen, wat kun je nou met al die data die er dan ontstaat als het ware. Dus toen zijn we eigenlijk heel pragmatisch gaan kijken naar van hoe kunnen we nou, wat kun je met die data en kunnen wij jullie überhaupt helpen, want de bouw is natuurlijk een tot op zekere hoogte een traditionele markt. Hoe kunnen we nou jullie helpen om de stap naar voren te maken met digitale marketing?
Mm-hmm.
En in eerste instantie hebben we gekeken wat gebeurt er als je een huis koopt. Nou, mensen die een huis kopen, die weten dat. Dan geef je onwijs veel geld uit aan van alles. Vervolgens hebben we gekeken van is het dan interessant voor andere bedrijven. Dus bijvoorbeeld voor banken, dat geef ik voor de hand. Hè, want je hebt natuurlijk een hypotheek nodig. Maar je hebt heel veel verschillende dingen nodig. Je wil misschien ook wel gordijnen ergens kopen. Of ik wil naar een bepaalde supermarkt of een sportschool. Dus op zich het idee van, kunnen we daar op de een of andere manier geld mee verdienen? Dat op zich spreekt daar wel aan. Maar het is ook een beetje gek, want je bent een bouwpartij. Dus hoezo ga je per se geld verdienen aan data? Dat was in 2016 natuurlijk ook het nodige te doen. over Cambridge Analytica met de verkiezingen. Dus het was een beetje smoetsig. Mm-hmm. Ik vind er ook overigens niet beter op geworden qua data. Het is toch een beetje, eerst was het het toverwoord. En nu voelt het een beetje, een beetje so-so. We gebruiken het wel, maar op een positieve manier, denk ik. Nou, samengevat, met Heijmans hebben we toen bedacht om niet een databedrijf te gaan beginnen, maar wel die data te gebruiken om te kijken, kun je je proces heel goed inrichten? Kun je heel goed mensen vinden die in de markt zijn voor een huis? Nou, allerlei technieken hadden we daarvoor, hebben we nog steeds, die ons in staat stellen om heel efficiënt campagne te voeren. Nou ja, vraag was voor hoeveel procent bestaat onze omzet uit Heijmans. We doen steeds meer omzet buiten Heijmans, maar Heijmans is wel de grootste. En dan moet je denken aan 3/4 of zo van de omzet is Heijmans. En het leuk vervelende, wie heeft het goede woord vinden, is dat elke keer als we, dan vinden we een andere klant erbij, dan groeit Heijmans weer harder. En Heijmans is natuurlijk heel erg groot. Dus we zijn nu ook binnen andere onderdelen van Heijmans aan het kijken, die bijvoorbeeld de zakelijke tak, of we die kunnen helpen. Die staan ook weer helemaal aan het begin van digitaal gaan. En we hebben natuurlijk heel veel geleerd in dat team.
Ja, want ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers denken van, oh, als ik zo'n klant heb, dat is natuurlijk de ideale droom. Ja. Maar is het ook ergens angstaanjagend dat zo'n, bijvoorbeeld zo'n grote partij het stop kan zetten? Of?
Tuurlijk.
En hoe denk je daarover na?
Niet te veel. Nou ja, tuurlijk is dat heel vervelend. Maar als je naar andere bedrijven kijkt, ik zie het zelf een beetje als een soort launching customer. Het is natuurlijk is het risico en natuurlijk probeer je om andere klanten erbij te vinden. Ik denk ook dat de ideale mix is dat je meer klanten hebt. Daar staat tegenover als je heel veel kleine klanten hebt. En dat we merken nu ook bijvoorbeeld acquisitie. Nou, sowieso in de tijd van corona is best wel lastig. Hey, je loopt niet zomaar elkaar tegen het lijf. Je komt elkaar niet zomaar ergens tegen. Dus dat maakt het echt ingewikkelder om bij mensen die je nog niet kent aan tafel te komen. Ja, dan ben je. Het is heel dubbel. Want enerzijds ben je natuurlijk. We hebben langdurige contracten met ze. Dus wij hebben daardoor tot op zekere hoogte helemaal geen last van corona. En natuurlijk iedereen heeft er last van. Maar qua werk en mensen, nou, voorlopig heb ik in ieder geval niemand hoeven ontslaan bijvoorbeeld daardoor. En dan hoor je natuurlijk andere dingen over. Dus ja, het is heel dubbel. Mm-hmm. Maar ja, ik ben blij dat ik ze heb. Want het is ook, behalve dat het is een heel onverwachte klant. Hè, omdat die in de bouw, hoezo? Het ligt niet meest voor de hand in digitaal. Maar het is, als ik bedenk me net, ik zeg het klant, dat vinden ze niet zo leuk om te horen, want ze voelen zich helemaal geen klant.
Echt een partner.
Ja, het is echt, maar het is ook echt een partner. Ja. Dus we bespreken alles met elkaar. En ja, dat is gewoon heel fijn.
Ja, want zo'n partnership, je zegt al dat je meer andere opdrachten of vrijere opdrachten doet daar buitenom.
Ja.
Belemmert dat ook in groei of expertise of creativiteit dan? Omdat je daar best wel aan vastzit voor 3/4? Of voelt dat niet zo?
Nou, het belemmert je niet, zeg maar. Het is. Nee, het belemmert me eigenlijk niet. Kijk, het enige wat belemmerend was, is dat ze. We hebben op een gegeven moment gedacht, als je in de bouw, zeg maar, echt weet hoe het werkt, dan wil je wel best wel graag voor meer partijen in de bouw werken. Mm-hmm. Dat vonden ze niet heel erg leuk.
Nee, dat snap ik.
Bij Heijmans, dat snap ik ook. Maar dat, ja, ik ervaar het in ieder geval niet als een belemmering. Het is meer van, hè, we kunnen een mooi team opbouwen. Het is misschien meer dat je best wel moeite moet doen om zelf fris te blijven. Je moet eigenlijk steeds, dat moet je voor alle mensen en alle partijen doen waar je mee werkt. Je moet steeds jezelf blijven uitvinden om voorop te blijven lopen.
Maar is het, want jullie hebben dan waarschijnlijk zo'n mooie partnership, dat het voor jullie ook niet interessant is om wat jullie heel goed kunnen voor heel veel bouwbedrijven doen op grote schaal?
Nou, op zich in zoverre is het is voor Heijmans niet zo interessant. Voor ons, dan wordt het op een gegeven moment een kunstje. Dus dat is op zich niet zo erg om te doen. Het voordeel ervan is dat als je bij anderen, heb ik ze ook zo verteld, als je bij andere bedrijven binnenkijkt, daar leer je ook wat van. Hè? Want misschien doet een andere bouwer wel andere dingen. Mm-hmm. Die eigenlijk veel slimmer zijn. Of die gaan op een bepaalde manier met websites om. Of weet ik veel wat. Dan krijg je een soort kruisbestuiving. Dus ja, het gaat een beetje twee kanten op. Kijk, wat nu is, wat voor hun gewoon heel fijn is, is als je... we nemen altijd telefoon op als ze bellen. En als je kijkt naar hele grote bedrijven, hè, die dus echt heel veel meer partijen hebben, dan word je toch wat meer een ja, dan word je misschien wel een klant, misschien moet ik het zo zeggen. En dan krijg je gewoon minder aandacht. En die aandacht, dat zijn we nu eigenlijk als een van de belangrijkste kenmerken van het bedrijf aan het meenemen.
En hoezo denk jij dat Heijmans voor jullie kiest en niet die mensen zelf aantrekt?
Nou, ze trekken voor een deel zelf mensen aan. Hè. Dus we hebben, zeg maar, het is best een groot team wat ontstaan is. Wij doen alle campagnes. Dan is er nog een ander bureau dat doet alle websites. We zijn niet per se een webbouw. We bouwen ook wel webpagina's, maar dat is niet onze core business. En ze hebben zelf heel veel. Ze hebben zelf een stuk of 8 mensen, marketeers intern. Mm-hmm. En die zitten bij al die projecten. Want wat je eigenlijk helemaal niet ziet, is dat ze, het is niet zozeer de Heijmans show hier hoor, maar ze hebben...
We gaan zo wennen.
Ja, ze hebben een hele grote hoeveelheid projecten die tegelijkertijd lopen. Die moeten allemaal gemanaged worden. En al die de online marketeers zitten in allemaal van die projectgroepjes. En om een idee te geven, we hebben nu in de afgelopen periode al meer dan 100 verschillende projecten gedaan. Dus al die bouwprojecten, die rijden maar door het land heen. Dan zie je overal nieuwbouw. Hè, die beoogde miljoen huizen. Ja, dat zijn allemaal projecten die onder andere door dit soort partijen gedaan worden.
Ja, interessant. Ik vind dat wel interessant. En zeker ook voor ons als jonge ondernemers. Lijkt het aan de ene kant ideaal. En van de andere kant heeft het natuurlijk ook wat tegenslagen. Of ja, nadelen. Alleen een hele mooie deal, denk ik. Hey, op LinkedIn staat, als het kan ook even mooi. Of als het kan ook nog even mooi. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie. En is dat dan ook de reden dat jullie kantoor gevestigd is in een kasteel?
Ja, nou, er zijn wel veel mensen die zeggen dat we heel mooi zitten. Want we hebben in het Paleis van Justitie gezeten. We hebben in een heel mooi oud pand van het Rode Kruis gezeten. En nu weer in een kasteel. Maar dat is eigenlijk gewoon toeval. Maar ik hou heel erg van mooie dingen. Ik zou bijna zeggen, wie niet? Maar dat vind ik wel, ja, als het kan, mooi. Dus ik wil graag, het gaat erom dat je voor een klant bereikt wat hij wil bereiken. Natuurlijk. Maar als het, ik loop liever die extra mile, dat het al mooi is, dat ik er ook trots op ben. Dan dat ik het heel een beetje afraffel en toch de details toch goed doe. Maar dat kasteel, ja, dat is... Het is heel praktisch hoe we daar terecht zijn gekomen.
En want hoe ben je daar terecht gekomen?
Nou, op een gegeven moment waren wij te groot geworden om in het pand van het Rode Kruis te zitten. Toen moesten we daar weg. We wilden daar ook weg, want het was echt te klein. Toen ben ik gaan kijken naar een nieuwe ruimte. En ik kwam eigenlijk alleen maar terecht bij ruimtes die of niet pasten. En dus bijvoorbeeld te klein waren of veel te groot. Hè. Je ziet ook hele grote ruimtes. En die moest je allemaal voor een hele lange tijd huren. Dus ik dacht van ja, voordat ik dadelijk iets langdurig huur. Ja, ik kon ook niet op een flexplek zitten of zo. Mm-hmm. Ik had niet voldoende middelen om gewoon echt een pand te kopen of zo. Nou, oftewel, ik zat te denken, joh, wie kan me nou helpen om een goede deal te realiseren? En toen realiseerde ik mezelf dat ik in een ondernemersclubje zat waarvan ik iemand kende. En ik wist dat die in vastgoed zat. Dus ik denk, joh, kun je mij eens helpen met het vinden van een ruimte? En lang verhaal kort, hij had het kasteel in Boksel gekocht. En hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij ermee moest. In die zin dat het, je kunt niet zomaar iedereen erin zetten. Hè? Want anders het is allemaal mooi. Maar als je heel lom doet, binnen een dag liggen de deurklinken er vanaf natuurlijk. En ik wilde die ruimte wel hebben. Ik vond het een mooie ruimte. We konden een goede deal maken. En wat ook heel belangrijk was, is dat het zit in Boksel. Ik heb niet per se iets met Boksel. Maar het zit toevallig halverwege Den Bosch en Eindhoven. Er zijn natuurlijk veel technische mensen in Eindhoven.
En creatievelingen natuurlijk.
Creatievelingen. Dan heb je een plek die goed bereikbaar is. Parkeren is niet per se een probleem. Dus 1-1-2.
Oké, want hoe ziet jullie organisatie er momenteel uit?
Wij werken met een team van ongeveer 8 vaste mensen. En daaromheen zitten een aantal freelancers of... mijn eigen vrouw werkt af en toe mee, die schrijft teksten. Dus zo hebben we wisselende samenstellingen. En dan zit je zo'n beetje tussen de 10, 15 mensen, ongeveer afhankelijk van wat er te doen is.
En waar zijn jullie als team echt goed in? 1 ding?
Heel veel campagnes tegelijkertijd doen.
En kun je daar meer over vertellen? Hoe gaat dat precies in zijn werk?
Nou, als je veel campagnes tegelijkertijd doet, dan is het heel belangrijk om die goed te kunnen scheiden van elkaar. En dat is in aanleg niet zo ingewikkeld. Maar als je 80 projecten tegelijkertijd doet voor eenzelfde klant bijvoorbeeld, dan wordt het lastiger. Mm-hmm. En als je daar ook goed over wil kunnen rapporteren, dan heb je gewoon goede systemen nodig om dat te kunnen doen. En dat zijn we ook, vind ik het mooiste eigenlijk. Dat is heel natuurlijk ontstaan. He, we hadden op een gegeven moment gingen we dus alle campagnes doen voor Heijmans. Nou, wisten we niet waar we aan begonnen eigenlijk, want het bleek dat het tientallen tegelijkertijd waren. Nou, hoe hou je die uit elkaar? Toen zijn we begonnen met het bouwen van een nummergenerator. Dus elk project moest een unieke nummer hebben. Nou, daarmee begonnen. Vervolgens dachten we van, nou ja, ik wil eigenlijk ook wel weten wat ik dan per project in een bepaalde periode heb uitgegeven. Dus toen zijn we doorgegroeid daarin. Dus dan kunnen we zien wat je dan in een periode uitgeeft. En de laatste stap, of in ieder geval de derde stap, is om de dashboarding. Die kochten we ook in. Waren we niet helemaal tevreden over. Sommige dingen wel. Nou, hebben we de beste dingen daarvan samengevat. En nu hebben we eigenlijk een soort product. Daar heeft Mikan ook nog aan.
Pixel Kitchen heet het, hè?
Pixel Kitchen heet het. Die naam die had ik toevallig nog. Ik heb ooit gefotografeerd. En dat vond ik superleuk. Pixelkitchen.nl vastgelegd. En nu hebben we Pixel Kitchen.
Is dat voor jullie ook, of voor jou, is dat een model wat de ondernemer allemaal wil, om van het uurtje factuurtje naar het SaaS-model te gaan? Of zie je dat niet zo?
Ja, het is wat ik... Het is een combinatie tussen, zeg maar, opportun handelen. Hè. Er komt iets voorbij en hè, een grote opdrachtgever komt voorbij. Ja, dan moet je daar iets mee. Die wil je goed kunnen bedienen. Dan ontstaat zo'n systeem. Dan zie je dat die systemen er eigenlijk niet of heel weinig zijn. En nu gaan we, denk ik, inderdaad doorgroeien naar een SaaS-achtige oplossing. Waarbij je dat voor meerdere partijen gaat doen. Dat is ook heel leuk. Het is ook... Het leuke daaraan is, dat doen we nou met een paar jongens van techniek. Die kunnen zich er helemaal in vastbijten. Ja. En ik vind het mooi als... Ja, misschien is dat wel het mooiste van ondernemen. Als zoiets ontstaat wat je nog niet van tevoren bedacht had. En ik ben toch niet zo van het alles vooruit plannen. Want ja, de wereld ontvouwt zich aan je eigenlijk. Daar moet je op ingaan. En dan moet je de mensen om je heen verzamelen die dat leuk vinden. Nu hebben we in één keer die Pixel Kitchen. En samen op het punt kijken, hoe kun je dat dan groter maken?
Ja, vet. Eigenlijk dan ga je ook echt aan iets werken, in plaats van dat je in een bedrijf aan het werken bent. Ja. Of eigenlijk alleen maar elke dag voor een klant aan het werken bent.
Ja, ja, klopt.
In hoeverre denk jij dat de steeds scherpere privacywetgeving digital marketing gaat belemmeren in de toekomst?
Ja, ik denk dat het op zich niet gaat belemmeren. Digital marketing blijft wel bestaan. Ik denk dat het wordt wat minder gericht allemaal. Dus als je het zou kunnen. Kijk, ik kan natuurlijk niet echt in de toekomst kijken. Maar de eerste reactie die ik heb is dat het gaat toch wel een beetje op tv lijken. Je kunt iets minder goed. Je kunt wat meer contextueel doen. Als ik op ik veel geld.nl aan het kijken ben, dan kan ik een hypotheekadvertentie laten zien of dat soort dingen. Dus contextueel zal belangrijker worden. Maar overal vind ik het wel goed dat... Ik vind wel dat we iets te veel privacy inleveren op dit moment. En als het dan betekent dat ik misschien wat meer ongerichte reclame moet ontvangen of moet versturen naar mensen. Ja, dat is dan maar zo.
Ja, precies. Want denk jij, wij zijn er natuurlijk ook mee bezig. En hoe zie jij het volgende? Denk je dat het bijvoorbeeld zin heeft om als eigen MKB-bedrijf nog een eigen audience, eigen following op te bouwen? Of hoe zie je dat? Als je dat vergelijkt met adverteren?
Nou, ik denk dat het altijd goed is om... Misschien moet je niet zozeer proberen om een audience op te bouwen om op te adverteren. Maar wat wij nu zelf ook proberen is, je wil eigenlijk... een audience opbouwen of social inzetten om te laten zien wie je bent, hoe je als bedrijf bent. Want een langdurige samenwerking, die is ook toch uiteindelijk tussen mensen. En je moet elkaar gewoon een beetje leuk vinden. Ja. Want je komt ook in een samenwerking, kom je op punten uit dat het misschien moeilijker is of minder leuk of je moet iets creatiefs verzinnen, weet ik veel wat. En dan komt erop aan of je elkaar ligt. En als je dus veel zendt op social media, dan kunnen partijen daar ook een beetje een gevoel van krijgen. Want er zijn natuurlijk veel meer reclamebureaus. En sommige mensen die zullen JP heel leuk vinden. Er zijn ook heel veel mensen die JP wat minder leuk vinden.
Mm-hmm.
Ja.
Maar denk je dat dan bijvoorbeeld, jij ziet het dus echt zo, je hebt je socials, dat is echt voor vertrouwen, misschien wat meer lokaal gericht, voor echt als een MKB-bedrijf gericht. En je advertenties, daar kun je heel Nederland mee bereiken. En dat is eigenlijk ook echt om gewoon direct op conversies te knallen.
Ja, allebei eigenlijk. Hè. Kijk, je hebt, als je het vanuit jezelf als bedrijf beschouwt, dan je hebt zeg maar het deel waar je iets vertelt over jezelf. Maar je hebt als ik nou bijvoorbeeld nu zelf, en dan willen we dat Pixel Kitchen verhaal willen we ook in gaan zetten. Dan kun je, laten we zeggen dat je even voor het gemak, dat je search, hè, dus van Google Search, Facebook en socials en Insta natuurlijk. En daarnaast een aantal andere, laten we zeggen, exploitanten van sites, bijvoorbeeld DPG. Die kun je inzetten om traffic naar je eigen site te realiseren of naar je eigen product. Hè, dus op Pixel Kitchen. Dat gaat gewoon ontzettend goed op weet je, de Googles en de Facebook. Die hebben echt heel veel data dat je daar redelijk goed kan targeten. En voor de rest, kijk, als je het hebt over volgers en proberen om een soort van natuurlijke bezoek te ontvangen, dat is toch allemaal best wel lastig hoor. Je moet gewoon betalen op social, ja. Anders kom je er niet tussen.
Ja. we hebben een webshop en wij merken dat nu ook heel erg. En ja, die ontwikkelingen zijn mooi, maar ik was wel daarom vragen. Ik was heel benieuwd wat die nieuwe regels met privacy, maar jij denkt dus dat dat wel mee gaat vallen. Omdat je ziet als bijvoorbeeld Apple iets blokkeert of zo, dat dan die ads al niet meer via die Apple devices kunnen lopen.
Ja, dat wordt heel praktisch. Als je kijkt, de Apple is relatief misschien wel best wel klein als je kijkt naar de smartphone-markt. Ik geloof dat, 80% heeft een Android-telefoon. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die een huis kopen, daar heeft ik geloof 70-80% wel weer een iPhone. Dus daar heeft het heel veel impact dat zij dit doen. Daar probeert dan Facebook weer iets omheen te verzinnen om wel zeg maar mogelijk te maken dat je kan adverteren. Kijk, als jouw vraag is, heeft zeg maar het veranderen van de privacywetgeving gevolgen voor het benaderen van mensen? Ja, je ziet gewoon dat er, wat ze dan ook wel de walled gardens noemen, je kunt gewoon nog adverteren in Facebook. Dat wordt dan iets moeilijker als Apple weer iets verzint. Nou, er wordt weer een soort van omweg voor verzonnen, maar dat uiteindelijk eindigt, ja, is moeilijk te zeggen. Maar je kunt ook adverteren in Google. En die partijen, die worden eigenlijk steeds sterker. En als jij daar als gebruiker gebruik van maakt, dan lever je toch je data in. En je privacy lever je in. Dus het is een beetje dubbel. Ik vind het niet erg om getargete reclame te krijgen. Maar ik vind het wel vreemd dat iedereen gewoon toch zijn privacy daarvoor inlevert.
Vind je er dan nog een verschil tussen zitten als je bijvoorbeeld inlogt op Facebook en eigenlijk daarmee aangeeft van oké, ze mogen mijn data hebben. En als je bijvoorbeeld naar Facebook Pixel kijkt, dat als ik bijvoorbeeld op een willekeurige webshop iets bestel, dat ik dan geretarget wil op Facebook. Bedoel je dat verschil dan? Of?
Nou ja, in feite op het moment dat jij naar Facebook gaat, vind je het goed, ja, hè, dat ze jou retargeten. En kijk, als je dus wil adverteren, dus als je het vanuit de bureaukant bekijkt, ja, dan zet je natuurlijk Facebook in, omdat je op Facebook heel goed kan targeten.
Mm-hmm.
En omdat je op Facebook heel goed kan targeten, gaat daar veel geld naartoe, worden zij groter, hetzelfde geldt voor Google. Dus ja, die worden alleen maar groter, die partijen. Dus het is bijna een beetje een dealermodel, hè?
Ja. Wie verzorgt eigenlijk jullie content? Of doen jullie dat ook zelf?
Doen we zelf.
Doe je ook zelf.
Dat wil zeggen, als je of we creëren het helemaal zelf, maar je begint eigenlijk nooit op nul. Hè?
Nee.
Als je andere klanten hebben, is een heel leuk project wat we nu doen, heet Gezond Binnen. Dat gaat over binnen. We zitten natuurlijk met z'n allen de hele dag binnen. Mm-hmm. Dus licht en lucht en verse lucht en alles wat erom samenhangt. Dat is natuurlijk niet vandaag verzonnen. Dus die hebben dan al content en dan schrijven of herschrijven nieuwe content. Dus dat doe je dan zelf.
Okay. Ik had nog een leuke vraag. Ik weet niet zeker of je er antwoord op kunt geven, want jullie zullen waarschijnlijk niet in die branche zitten. Maar hoe zie jij influencer marketing? En dan bedoel ik eigenlijk over 3 tot 5 jaar.
Wauw. Als ik influencers denk, dan moet ik echt altijd denken aan een stukje van Paul de Leeuw. Dat hij een influencer nadoet die dan zegt, ik ben een influencer en ik zoek influence. Dat vind ik echt zo melig dat hij dat... Ik heb er een beetje haat-liefde mee. Ik denk dat het woord komt natuurlijk al snel in je neus uit. Maar het kan gewoon heel nuttig zijn om een doelgroep te bereiken. Ik denk dat het... een influencer heeft ook altijd een medium nodig om mensen te bereiken. Dus een influencer zit bijvoorbeeld op Instagram of zoiets, hè? Ja. Met zijn stories, om het zo te noemen. Dat gaat dus toch via... ook daar, je levert weer je data in.
Ja.
Zij weten wie het interessant vinden. Dus Feeding the Monster blijft bestaan. Ik denk dat het wel here to stay is eigenlijk.
Ja.
Ik denk eigenlijk dat er vroeger ook influencers waren.
Ja, precies. Ja, misschien, en het verandert ook een klein beetje. Hè, want eerst werd het echt... Alle grote namen, die kregen alles opgestuurd. En nu is dat eigenlijk niet meer... Ja, niemand gelooft het meer echt. Dus het is allemaal heel doorzichtig geworden. En nu krijg je dan meer micro-influencers. Dus dat er wat lokaal wat meer bekendere de producten opgestuurd worden. Krijgen via LinkedIn of via Instagram.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd wat dat doet in de komende jaren.
Ja, ik denk dat het nog verder, misschien wel een goed punt, dat het nog verder verfijnt daarmee. Hè? Dat er zijn natuurlijk meer influencers nu, dat geloof ik ook. Eigenlijk heeft iedereen zijn eigen bereik, in theorie. Dat gaat dan, ik denk dat dat wel blijft bestaan. Ik kan er niet echt een nummer aan hangen of zo, of wat de invloed dan echt is. Het is best een abstracte vraag natuurlijk eigenlijk. Hè?
Mm-hmm.
Maar
er zijn natuurlijk lokaal ook best wel vrienden of bekenden die gewoon echt wel een bereik hebben. Of in ieder geval een following van bijvoorbeeld 2000 volgers.
Mm-hmm.
Dat is best wel interessant voor lokale bedrijven.
Ja, dat kan. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat je met al die dingen geldt. Hè, als een fenomeen ontstaat, en dan moet je het gewoon proberen.
Ja.
Het is wat dat betreft is een beetje Formule 1. Je moet gewoon testen. En sommige dingen werken. En dingen die niet werken, neem je afscheid van. Of je verandert weer wat.
Hey, we gaan een paar jaar terug in de tijd. Wat wil je vroeger worden?
Ja, ik heb erover nagedacht. Het ligt aan hoe ver je terug gaat in de tijd. Maar toen ik heel jong was, ik kan eigenlijk niet meer bedenken waarom ik dat wilde worden. Maar wilde ik al duiker worden. Dat vond ik heel vet. Hoe zul je nou duiker worden op een booreiland? Nou ja, dat vond ik dan cool. En toen heb ik nog een tijdje verkeersvlieger willen worden. Dat ging niet worden. Misschien is het niet zo erg als je kijkt naar vandaag de dag. En op zich heb ik wel al vrij lang gedacht dat ik dan ook ondernemer wilde worden. En misschien moet ik daar wel eerlijk in zijn. Is dat hetzelfde als weet ik veel, piloot worden? Ja, waarom? Weet ik veel, het zit gewoon in je. Ja. Mijn opa was ondernemer. Ja, is dat het? Nou, geen idee. Ik vind het gewoon leuk om... ik vind het vooral leuk om niet zo goed te weten wat er morgen gebeurt. Dat vind ik denk ik heel leuk.
Nice. Welke opleiding heb je gedaan?
Ik heb economie en psychologie gestudeerd. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd in economische psychologie. Ik had... dat is lachen. De economie vond ik heel typisch. Dan gaan ze uit van de rationele consument. Nou, als je erover nadenkt, heb ik eigenlijk nog nooit iets rationeel gekocht. Niet een pakje boter, want dan heb ik haast of zo, weet ik veel wat. Hoe kan je nou rationeel zijn? En in de economische psychologie gaan ze juist van kijken naar van... Ja, maar wat maakt nou dat jij voor een bepaald product kiest? En dat is heel grappig eigenlijk, dat ik dat, had ik ook niet van tevoren bedacht, dat ik dat in mijn carrière eigenlijk heel veel tegenkom nu. Dus als je naar economische psychologie kijkt, dan heb je enerzijds de psychologie waar iedereen het over heeft, het verklaren van gedrag en een beetje bijna kletsen over hoe mensen zich gedragen.
Dat is eigenlijk neuromarketing dan toch?
Ja, in feite wel. Nu, zo zou je het ook kunnen noemen. Hè? Dus al die Cialdini dingen die je dan leest over hoe je mensen kan verleiden om iets te doen. Dat zit voor een deel ook hierin. Eye-tracking, wat je nu best wel veel ziet. Dat was toen ik afstudeerde. Heb ik nog een punt staan dat te gaan doen. Was dat wel iets minder gewoon dan nu. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je... Het is best wel een technisch deel. En een verklarend deel. En nou, dat zie je hier ook in online eigenlijk. Je hebt een technisch deel. Hè? Het moet allemaal technisch kloppen. En je kunt alles meten. En je moet iets snappen van resultaten. Maar daar moet je vervolgens iets mee. En dat is het creatieve proces. En dat vind ik ontzettend leuk, die combinatie. Daar heb ik altijd wel gewaardeerd. Dat ligt me ook wel. Je ziet, als je kijkt naar mensen die... Ja, als ik nu bijvoorbeeld mijn eigen kinderen vertel, van ja, waar zit nou de behoefte, denk ik, is dat de brug tussen creativiteit en laten we zeggen techniek of harde wetenschap bijna. Ja, dat is heel leuk om daar op te... En daar zit nu middenin.
Welke persoon inspireert jou op dit moment?
Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Dus een beetje, misschien een cheesy voorbeeld, maar wel heel leuk is, ik vind... wat Elon Musk doet nu. Ik durf het bijna niet zeggen. Want denk, maar wat ik echt heel gaaf vind aan wat hij doet, is dat doet hij een aantal keer. Het is een beetje een rare vogel natuurlijk. Maar hij heeft, als je kijkt naar de markt voor elektrische auto's, heeft hij natuurlijk wel opengebroken. Ja. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft nu recent weer de Bitcoin een duw gegeven. En als je daarop terugkijkt, denk je van, nou ja, het is gewoon gebeurd. Maar dat is echt best wel ingewikkeld. Heeft hij gedaan. En misschien om even terug te gaan naar waar we het net over hadden. Met privacy zit je misschien wel op hetzelfde punt nu. Hè? Dat iedereen snapte met auto's dat we... Ja, daar moest eigenlijk wel iets gebeuren. En dit was de volgende stap. Daar heeft hij voor gezorgd. Nou, nu heb je... met privacy moet eigenlijk ook de volgende stap gebeuren. Het kan niet zo zijn dat Facebook en Google zo slim worden... Dat heb ik ook geleerd in mijn opleiding. De mensen gedragen zich altijd, die gedragen zich verdacht veel hetzelfde.
Ja.
Als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En dat is wat je leert, want anders zou je ook geen studie psychologie kunnen hebben.
Denk je dat blockchain dan nog een oplossing kan zijn? Even tussenvraagje.
In welke zin?
In het beveiligen van data en gegevens. In plaats van dat het nu over echt geld gaat of... Dat je dus de gegevens van mensen kunt versleutelen.
Nou, er zijn initiatieven. Daar wilde ik het ook nog even over hebben hier. Er is bijvoorbeeld niet geheel toevallig, ook in Boxtel. Daar zit een ondernemer, super inspirerend figuur. Want Elon Musk is natuurlijk, kent iedereen wel. Wat minder mensen kennen Marcel van Galen. En die heeft een systeem ontwikkeld met wat hij noemt de Key Foundation... En daar zorg je er eigenlijk voor dat je, zonder dat je data deelt met partijen, dat je wel aan kan geven dat wel, zeg maar, adverteerders kunnen jou wel adverteren op jouw interesses, maar de data blijft van jou, als het ware. Als je erover nadenkt, hè, eigenlijk zou je moeten uitnodigen, want hij kan dat veel beter vertellen dan ik.
Mooie tip, mooie podcast.
Ja, dat is echt een goede tip, want het is een heel inspirerend figuur. En die speelt dus ook in op iets vergelijkbaars als Musk met zijn elektrische auto's. Hè. Er moet iets gebeuren met die privacy. Als je erover nadenkt, wat eigenlijk best wel gek is dat als je kijkt naar het internet, hè, en het zijn allemaal, er zijn eigenlijk alleen maar computers die met elkaar praten. En mensen zijn geen onderdeel van dat netwerk.
Mm-hmm.
Dat is heel gek. Ja, een apparaat is een onderdeel ervan. Wij maken het hele netwerk, als het ware, door wie we zijn. Maar we zijn er geen onderdeel van.
Ja, gisteren hadden we het er al even kort over. Maar het zou eigenlijk de oplossing, er zou iets moeten komen, denk ik. Dat je dus bijvoorbeeld, stel je voor, je liked bijvoorbeeld het merk Nike.
Mm-hmm.
Dan is het voor mij als adverteerder alleen interessant dat jij het merk liked, maar mij maakt het niet zo super veel uit dat jij dan JP bent of iemand anders.
Ja, ja.
Dus je bent al geïnteresseerd en ik kan het verkopen aan iemand die geïnteresseerd is zonder dat ik hoef te weten wie je bent, waar je woont. Ja, snap je?
Ja, klopt. Dus ja, eigenlijk wel, in feite wel, ja. En je wil eigenlijk vooral niet dat een partij daar op de een of andere manier macht over krijgt.
Nee.
Kijk, ik denk dat het fijner is om een advertentie te krijgen, in jouw geval van Nike, dan van Tena Lady inlegkruisjes, want daar heb je niet zoveel aan. Dus op zich is dat relevant adverteren best leuk.
Ja.
En dat wil je wel. Dus, maar om dat te kunnen, moet je, en dat vind ik ook een leuk voorbeeld, ook daar kan Marcel over vertellen, is wat ik me nooit gerealiseerd heb, als je bijvoorbeeld, je hebt de GSM Association, als ik jouw nummer en jouw telefoonnummer nu heb, en jij zit in Zuid-Afrika, en ik bel het nummer, dan krijg ik jou aan de lijn.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet heel toevallig dat dat is. Dat komt omdat je dan een aantal afspraken maakt hoe je omgaat met telefoonnummers en dat die bij jou horen. Ja. Nou, zo, dat hebben ze ook gedaan. Moet je een aantal afspraken maken over hoe ga je om met data, wat deel je wel, wat deel je niet. En als je dat goed doet, dan kun je denk ik best of both worlds hebben. Dan heb je en dat een adverteerder een klant kan bereiken en dat mensen hun privacy waarborgen. Nou, daar is de wereld wel klaar voor, denk ik nu. Maar, wat zie je? Het is er wel, maar om de een of andere reden, en dat is dan weer als je weer teruggaat naar Elon Musk, dat je denkt, wat moet je nou doen dat dat wel aanslaat?
Ja. Ja, ja, dat is wel een heel, heel interessant punt. En ja, het gaat iedereen aan. Dus het...
Ja, er moet iets. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat een overheid dat doet of zo. Voor zover dat een betrouwbare partij is. Hè.
Op digitaal gebied.
Ja, zeker op digitaal gebied, maar op alle gebieden. Ik bedoel, hè, voor je het weet, hou je een blaadje verkeerd vast. Slecht verhaal. Maar goed, er moet denk ik wel iets gaan. Laat ik het anders zeggen. Ik zou hopen dat dat gebeurt. Ja.
Hoe ziet voor jou de optimale werkweek eruit?
Dat ik kan doen wat ik me bedenk. Dus dan, ik bedenk me altijd van, nou, ik wil dit en dat doen. En dan komt de gruwelijke werkelijkheid. En dan is het in één keer vrijdag. En dan denk je, oh jee, wat moet ik nou weer allemaal doen? Dus ja, ideale werkweek is eigenlijk dat ik in het begin van de week bedenk wat ik wil bereiken. Is niet heel concreet dit, hè?
Nee.
Dat was een ideale werkweek. Nou, het leuke is... als we daar weer van corona af zijn. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat ik in de ochtend bij mijn kinderen zit aan het ontbijt. Dat vind ik heel erg leuk. Want die groeien natuurlijk heel hard op. Dus dat vind ik heel fijn. En dan geconcentreerd kunnen werken. Ik vind het moeilijker om er een concreter antwoord op te geven, merk ik.
Hoe zorg je van hoog energieniveau?
Heb ik van mezelf al.
Ja?
Ja, ik heb van... Ja, ik moet eigenlijk voorkomen dat ik niet een lage energieniveau krijg door bijvoorbeeld heel laat naar bed te gaan of zo. Of door te zakken.
Sport je veel?
Ja, ik sport heel veel. Ja, ik merk dat hoe harder je werkt, hoe meer je moet sporten. Dan blijf je wat beter in shape. Maar ja, echt afvallen doe je door minder te eten.
Ja.
En sporten, dan voel je gewoon goed.
Ja, dat is altijd wel interessant, hè? Want vaak als je echt in die rush zit, dat je echt volle bak aan het werken bent, dan heb je toch vaak minder zin om toch even te gaan sporten.
Ja, juist
voor de
niet.
Meeste. Juist ja, voor niet. De meeste. Nee, heb je dat niet?
Nee, okay. Juist niet. Nee, ik heb het juist eerder omgekeerd. Als je, kijk, het ligt eraan wat je bedoelt met in een rush zitten. Als je zeg maar in een soort, wat je zegt, in een soort van bubbel zit, en het gaat gewoon heel lekker, ja, dan ga je niet per se sporten. Maar als je dan kijkt, laten we zeggen, in de week, dan je kunt ook niet alleen maar werken.
Nee.
Dus en ik denk dat als je goed wil werken, dan is voldoende afleiding super belangrijk.
Ja. Ja, zeker. En zeker ook als je achter de computer zit te werken natuurlijk. Hè?
Ja, af en toe kun je helemaal gaar van worden op een scherm.
Ja, dat heb ik ook.
Dus dan moet je gewoon, ja, dat heeft iedereen. En het is, je ziet bij kinderen ook, hè? Maar je hebt zelf ook af en toe zo'n dag. Dan kijk je deel meer in dat mobieltje en ja, je wordt er gewoon gaar van.
Ja, dat klopt. Lees je veel? Heb je een leestip?
Ja, ik vind kranten lezen heel erg leuk. Dus ik lees veel. Ik lees niet per se heel veel boeken of zo. Mijn vrouw en middelste dochter die lezen zich helemaal surf aan allerlei boeken. Ik zit meer op op de Volkskrant, het FD, de e-mers, dat soort dingen. Gewoon om. Ik vind het FD een hele leuke krant.
Ja.
Dat zou je niet zeggen. Maar dat is gewoon een leuke. Tenminste, ja, dat zou je niet zeggen. Die vind ik gewoon interessant. Dat is een goede kant. En dan je weet dan wat er speelt. Vind ik wel leuk.
Oké. Okay. Ik ga je een aantal dilemma's voorleggen. Ja. Sluit ermee af. ik heb ze afgelopen week ik heb ze aangepast. Dus jij hebt er een aantal gezien. Den Bosch of Ibiza?
Wauw. Ja, toch Ibiza, denk ik.
Bellen of WhatsAppen?
WhatsApp.
Bier of wijn?
Moet ik echt kiezen of mag ik? Ja, nou, dan wordt het een wijntje.
Camping of luxe hotel?
Luxe hotel.
Club of kroegtijger?
Club.
Alfa Romeo of Mini?
Mini.
Wandelen of fietsen?
Fietsen.
Ochtend of avond?
Oh, dat is echt allebei. Maar dat is omdat ik die heel dag aansta. Ja, avond.
Specialist of generalist?
Specialist.
Formule 1 of voetbal?
Ja, Formule 1 natuurlijk.
Netflix of Videoland?
Netflix.
Leider of volger?
Leider.
Radio of podcast?
Radio.
Wintersport of zonvakantie?
Wintersport.
Marketing of sales?
Marketing.
Spreken of luisteren?
Oh, spreken. Nee, dat is niet waar. Ik zit nu ook te denken van, goh, heb ik, het is heel grappig hè, als je over nadenkt. Dat je mag maar een paar one-liners doen of zo, want ik praat weer veel te veel. Dus het is een beetje een brei van info. Dus ik moet mezelf echt stoppen om niet te veel te vertellen. Nou, dat is natuurlijk weer gigantisch mislukt. Hè. Maar ja, eigenlijk moet je gewoon luisteren natuurlijk. Luisteren en dan praten.
Ja, moet ik ook leren. Ja. Hey, heb je nog een gouden tip voor de luisteraar? Of een quote?
Een quote? Nee, ja, god, een quote. Jezus.
Of een lijfspreuk of zo, of iets wat je gewoon
niet meer wil. Ik heb een hele leuke nieuwe, vind ik zelf, op mijn WhatsApp staan. Gejat van Einstein. Die zegt, heeft volgens mij al een miljoen dingen gezegd. Maar een van de dingen die hij zei was van, alles moet zo eenvoudig mogelijk zijn, maar ook niet eenvoudiger dan dat. Nou, ik dacht van, wauw, wie verzint er nou weer zoiets? Typisch Einstein kent, denk ik. Dat vind ik heel leuk. Dus dingen, hou het simpel. Heb je een gouden tip?
Misschien is dat het wel. Hou het simpel. En dat kan voor bijvoorbeeld, in ons geval design zijn of gewoon makkelijk denken. Is dat het niet? Ik vind dat wel heel mooi.
Hou het simpel. En dat kunnen Duitsers ontzettend goed, hè? Van dat soort statements verzinnen. Is in de beschränkung zeigt sich der Meister. Ik weet niet of ik de naam wel precies goed had, hoor. Maar in de eenvoud toont zich de meester. Ja. Dat geldt voor zoveel dingen. Je had het net over Formule 1. Ja, daar denk je van, dat ziet er simpel uit. Maar dat is alles behalve dat. Ja. Als je een PowerPoint ziet, om het dichterbij te houden. Dat je denkt, zo, die is... meestal de PowerPoints die je goed vindt, die zijn heel simpel.
Ja.
Maar het duurt heel lang voordat je iets simpel gemaakt hebt. Ja. Als je een auto maakt die het goed doet, dan is die simpel. Want anders dan kan het allemaal kapot gaan. Nou, dus simpel is goed. Maar simpel is betekent niet, er zit ook een beetje negatieve klank aan, hè. Dat het ja, simpel.
Het allergrootste voorbeeld van simpel is natuurlijk Apple.
Ja, die maar het is alles behalve simpel, die telefoon.
Ja.
Maar ja, ze houden sommige dingen wel simpel. Ja, ze hebben bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd, natuurlijk, dat eerst wilde, ik ben toch een beetje grondofiel. Toen ik begon met het zingen, was nog heel veel sprake van hoe krijgen we mensen zover dat ze hun inlog delen of dat ze hun betaalgegevens delen. Nou, dat is, als je dan, Musk had het net over, Apple ook zo'n voorbeeld. Die hebben ervoor gezorgd dat je beseft je eigenlijk helemaal niet dat je constant aan het inloggen bent via je telefoon.
Ja, ja en hoe je inlogt, dus en hoe makkelijk hoe het gaat met Face ID.
Ja, precies, of, met je Face ID, ja. Maar ook dat je zeg maar het delen met jou, van jouw gegevens met een partij die dan bijvoorbeeld een bankieren app of zo kan openen. Ja, dat zit natuurlijk allemaal in je telefoon. Ja, dat hebben ze wel vrij goed bedacht. En dat was voordat dit er was. En voor die iPhone is er eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Nou goed, sinds 2007. Voor die tijd was het helemaal niet vanzelfsprekend.
Nee. Ja, dat zijn wel echt hele interessante ontwikkelingen.
Ja, die zijn zo groot, joh. Je merkt wel hoe groot... Apple bijvoorbeeld, hè. Ik heb nou een apparaatje gekocht. Een Remarkable heet dat. Dat is een soort e-reader waar je dan op kan schrijven. En dan, als je daarop werkt, denk ik, voldoet prima. Maar je merkt dan wel hoe, zeg maar, verfijnd Apple alles doorontwikkeld heeft. Ja. Dat ik denk aan, dus op een gegeven moment heb je gewoon voor een fortuin aan Apple stuff in je huis liggen.
Er zijn ook altijd twee kampen, dus je hebt of team Windows of Android en team Apple.
Ja, ik vind het heel grappig, want je zegt dat nu. We hebben een van die jongens die bij techniek doet, Mark, die moest allemaal niks hebben van Apple. En dan begon die laatste, begon je toch van, zo'n MacBook, dat heeft toch wel wat. Dus dat, maar goed, heel veel mensen vinden het dan weer vervelend om zich helemaal een soort van over te leveren aan zo'n... Zo'n omgeving. Maar ik vind dat ze het wel goed doen eigenlijk.
Ja,
het absoluut. Werkt gewoon heel fijn.
Ja. Hey JP, dankjewel voor je komst.
Nou, graag gedaan.
Top.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.